Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Goeiedag beste luisteraar, goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Dit is een podcast over de herziene NAG-standaard maagklachten. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En ik zit met twee mensen, ben ik verbonden of aanwezig. Eentje op afstand, Otto Cartero. Goeiedag Otto.
Goedemorgen Femke.
Goedemorgen. Nou ja, met huisarts met speciale aandacht voor maag-darmproblematiek. En we hebben je al eerder op een podcast kunnen horen, namelijk over de herziene NAG-standaard prikkelbare darm. Een tijdje terug. En tegenover mij zit Lois van den Berg. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent huisarts en jullie zijn beide lid van de werkgroep van deze herziening. Nou Otto, jij zit dus op afstand verbonden en dat betekent toch wel iets ander geluid en ietsje vertraging. Maar dat is even iets anders.
We komen er wel uit.
Ja. We komen er wel uit. Er zijn een aantal veranderingen in deze herziening en die gaan zo gaandeweg allemaal aan bod komen. Maar laten we eens beginnen bij de eerste episode maagklachten. Wat wordt er nou geadviseerd? En dan ook meteen even dus die veranderingen laten weten. Lois, mag ik jou het woord geven?
Ja, als allereerste stap, als er sprake is van maagklachten, is het goed om het gesprek aan te gaan over leefstijl. We weten dat er wat voedingsmiddelen berucht zijn. Dus roken, alcohol, prik en bepaalde voeding. Dus scherp gekruid eten, citrusvruchten, chocola, ui en vet voedsel zijn zaken die patiënten vaak noemen van dat geeft toename van de maagklachten. Dat hangt wel heel erg af van de ervaring die iemand zelf heeft. Dus sluit vooral daar je advies op aan. Goed om dus te kijken of iemand kan stoppen met roken of eventueel kan afvallen.
Ja. Ja. Ja, afvallen, het advies 5-10% om af te vallen. Want dat heeft effect op het maagzuur, de druk in de buik.
Klopt, ja.
En dan nog meer op leefstijl.
Nou, wat verder nog goed is om te kijken naar de houding. Dus om te kijken, kan iemand het kussen nog wat meer omhoog doen? Soms wat kleinere porties of wat meer ruimte tussen de laatste maaltijd en het slapen gaan.
En dit staat ook allemaal op thuisarts, hè? Dus als je dat laat lezen, dan zijn ze ook op de hoogte van wat ze zelf kunnen doen.
Ja, zeker.
Ja, ja. Heb jij nog aanvullingen, Otto?
Nou, pepermunt zou ik er nog aan willen toevoegen. Er zijn misschien niet heel veel mensen meer die veel pepermunt eten, maar dat kan ook nog wel wat klachten opleveren in de bovenbuik.
Ja, ja, juist last van pepermunt, niet vergeten. Ja. En dan, wat wordt dan de eerste stap als je aan behandeling denkt?
Nou, de eerste stap van medicamenteuze behandeling zijn de antacida of de mucoprotectiva. En ik denk wel belangrijk in de praktijk, dan zeggen mensen, nou, ik heb 3 keer een rennie gebruikt en dat doet eigenlijk heel weinig. Dat je wel goed kijkt van, is dat in voldoende hoge dosering en frequentie gegeven? Dus het eerste antacidum, echt om dat 4 keer per dag in te nemen, 1 uur na de maaltijd en voor het slapen gaan. En bij hevige klachten kan je het antacidum nog verdubbelen.
Ja, ja. Ja, en op een gegeven moment wil je dat dus af gaan bouwen. Niet chronisch blijven gebruiken als kan afbouwen. Maar mag je het als het niet afgebouwd kan worden, maar iemand heeft goed baat bij die antacida, kan je dat gewoon door blijven gebruiken?
Ja, in principe kan dat wel. Je probeert natuurlijk na 2-4 weken wel een afbouwstopmoment in te lasten om te kijken van, kun je minderen? Als iemand zijn klachten goed onder controle zijn met deze antacidum, kan het weinig kwaad als je dit toch wat langer zou gebruiken.
Ja.
Probeer dan wel af en toe weer eens te kijken van, kunnen we minderen? Ja. Het is natuurlijk zonde om dit heel lang te gebruiken als dat niet nodig zou zijn.
Ja, ja want... Want in principe, het antacidum vangt het weg, het zuur. Maar waarom zou het na 4 weken ineens beter gaan? Behalve dat als iemand zijn leefstijl daarin heeft aangepast.
Nou, er zijn natuurlijk heel veel factoren die invloed hebben op maagklachten. Of op maagstress, ja. Zoals dat ook zo mooi op thuisarts staat. En het kan natuurlijk best zijn dat er wat minder spanning is. Of dat er toch wat andere leefstijlfactoren toch aangepast zijn. Wat maakt dat de klachten van de maag echt minder zijn?
Ja, ja. Ja, want je hoort wel vaak bij deze stap van nou, mag niet gewoon een maagbeschermer, want ik heb er last van het zuur. En ik moet maar dit blijven slikken. Wat zou je dan toch nog kunnen zeggen om hun te overtuigen dat dit beter is?
Nou, de werking is natuurlijk ook wat anders dan een PPI. Dus ja, mensen hebben er ook gewoon sneller baat bij. Ja. Dus zodra je een antacidum inneemt, dan word je zuur geremd. En dat gebeurt ook gewoon sneller.
Ja.
Dus het werkt gewoon sneller.
Ja.
Wat interessant is, je moet maar eens opletten op de reclameblokken die rondom de kerstperiode op televisie verschijnen. En dan zul je zien dat juist in die tijd er heel veel aandacht is voor allerlei antacida. En dat is natuurlijk niet voor niks. Want mensen eten te veel, eten te vet, stapelen het een bovenop het ander, drinken te veel alcohol. Dus die leefstijlfactoren zijn juist rondom de kerst zodanig dat veel mensen behoefte hebben aan iets om het zuur weg te vangen. En dat is niet voor niks dat die antacida dan zo in de belangstelling staan van de reclame, jongens.
Ja, het is echt gewoon een signaal, hè, van de maag, van ho-ho.
Ja, rustig aan. Ja.
Ja, ja. Ja, dan moeten we niet alleen maar onderdrukken met een PPI. Ja, wel even tijdelijk met een antacida dus, maar er moet gewoon echt iets met de leefstijl gebeuren.
Ja, en rond die tijd is leefstijl van heel veel mensen even niet zo heel gezond.
Ja, en dan de mucoprotectiva. Wat valt daar nog over te zeggen? Dat hoort bij stap 1?
Ja, nou, dat is een prima optie om in plaats van de antacidum te kunnen geven.
In plaats van?
Ja.
Ja. Doe je het ook wel samen?
Zou kunnen.
Als het een niet genoeg effect heeft, doe je het ander erbij?
Dat mag, ja.
Ja, dat mag.
Ja.
Ja, ik denk dat niet heel veel collega's daar veel ervaring mee hebben. En toch, die sucralfaat is al best lang in de handel. En ik vind het wel een mooi middel, hoor. Of het langer werkt, of het beter werkt, dat is denk ik ook een kwestie van individueel uitproberen.
Hoe anders werkt het?
Het bindt niet het zuur, maar het legt een laagje over je slokdarmslijmvlies. En daardoor is het minder gevoelig en ook minder kwetsbaar voor zuur. Want kijk, ieder mens heeft situaties waarbij het zuur terugkomt uit de maag in de slokdarm. Dat is fysiologisch. Maar op het moment dat dat klachten geeft, dan is het natuurlijk pathologisch. Dan komen mensen bij de dokter of gaan zelf iets doen. Op het moment dat daar toch irritatie in de slokdarm is opgetreden, dan heb je niet heel veel zuur weer nodig om daar opnieuw pijn te krijgen. Als je dat met een laagje afdekt, gaan de klachten weg en krijgt de slijmvlies de gelegenheid om weer te genezen.
Ja, nou, de eerdere stap 2, die is vervallen. Dat waren de H2 antagonisten. Nou, die kennen we allemaal wel. Dat het was duur en eigenlijk helemaal niet goed beschikbaar. Dus dat lijkt me een logische keuze. Is daar nog verder iets over te zeggen?
Ja, het is een logische keuze inderdaad vanwege de kosten en de slechte beschikbaarheid. Het is wel goed om te weten dat de effectiviteit van de H2 antagonisten natuurlijk nog steeds prima is. Dus als mensen hier een goede ervaring mee hebben in het verleden, dan zou je dat prima kunnen herstarten.
Ja. Ja. Ja, maar die is dus in principe in de standaard komen te vervallen om kosten en beschikbaarheid. Dus nu is eigenlijk stap 2, is dan de PPI al. Daar is wel een verandering ook in. In het starten van de PPI, dan wordt een Helicobacter pylori test wordt aanbevolen. Wie gaat daar wat over zeggen?
Nou, laat ik die inkoppen. Want het is wel een situatie die, denk ik, veel collega's wat bout vinden. Hè. Zeggen, god, moet dat nou? Zodra ik een beetje een tabletje omeprazol geef, dan moet ik eigenlijk eerst gaan testen op de Helicobacter. En dat snap ik wel. En ik denk dus heel veel collega's dat niet meteen zullen doen. Maar we moeten ons denk ik heel goed rekenschap geven van het feit dat als je eenmaal start met protonpompremmers, dat de kans heel groot is dat dat tot een chronisch gebruik gaat leiden. Want we kennen allemaal het rebound fenomeen. Als je het een paar weken gebruikt en je stopt, dan krijgt het gastrine heel erg zijn zin. En die gaat ontzettend veel zuur produceren. En krijgt iedereen, ook een vrijwilliger die van tevoren geen maagklachten had, opeens heel veel maagklachten. Dus dat betekent dat je dan maar heel snel die protonpompremmer weer gaat slikken. En het gevolg is dus dat je die mensen die eigenlijk helicobacterziekte hebben, een ulcus of op andere manier last van een helicobacters, dat je dat gaat maskeren. En dat je dus mensen misschien jarenlang behandelt met een protonpompremmer, Terwijl die Helicobacter de oorzaak is en eigenlijk best met een eradicatietherapie de patiënt van zijn klachten af zou kunnen zijn. Daar zit het risico. En om die reden hebben we het zo ingebouwd. En ik denk dat dat een verstandige keuze is. Dus ook bij mensen die al langere tijd protonpompremmers gebruiken, moet een dokter zich op de bol krabben. En ik denk, nou, is het hier niet zinnig om een keertje naar die Helicobacter op zoek te gaan?
En wat dan als je een maandje een PPI zou gebruiken en zegt van nou en dan echt stoppen. En als je dan, ja, dan heb je even last van een rebound effect. En als je dan nog steeds klachten hebt en we moeten het herstarten, dat je het dan test.
Nou, daar is niet zoveel tegen. Behalve dat dat moment misschien niet komt. Maar als mensen op die manier dan denken van nou, dat doe ik wel na een maandje protonpompremmers. Ja, en de klachten zijn over. Dan is meteen ook de vraag, waarom zou je daar dan nog naar zoeken? Ja, dan zou je dat bij de volgende keer kunnen doen. Dat is niet zo slecht, denk ik.
Het enige lastige daarvan is denk ik wel dat de protonpompremmers ook over de counter verkrijgbaar zijn. Dus heel vaak heb je hier misschien helemaal geen goed zicht meer op. Hè, als mensen dit door blijven gebruiken zonder een herhaalrecept aan te vragen, maar dit gewoon zelf aanschaffen, dan ga je die mensen ook niet vangen.
Ja, dat is een kwestie van uitleggen eigenlijk, toch?
Ja, ook. Ja.
Dat je ze uitlegt waarom je hiervoor kiest. Ja. Want de gevolgen van een Helicobacter testen, veel meer testen, veel vaker. Dan heb je natuurlijk ook veel meer behandelingen. En nou, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. We hebben eerder een podcast gehad over de Helicobacter pylori met de resistenties die toenemen. Ja, moet je dan meer behandelen? Moet je dan langer behandelen? Of moet je dan al die latente infecties die eigenlijk misschien helemaal niet zoveel klachten geven, moet je die dan ook allemaal behandelen? Het heeft allemaal weer effect op resistentie, lijkt me. Wat is jullie discussie hierover geweest in de groep? Qua voor's en tegen's, zit er nog meer aan?
Ja, kijk, je moet beginnen te denken dat Helicobacter eigenlijk niet zo heel veel meer voorkomt vergeleken met vroeger. Het is een soort geleidelijk uitstervende bacterie. Er wordt nog wel wat ingewikkeld gedaan over hoeveel procent van de Nederlandse bevolking heeft nou eigenlijk nog die Helicobacter bij zich. Er wordt over 30% gesproken. In mijn eigen onderzoek, 25 jaar geleden, kwam ik op 25%. Ik denk eerlijk gezegd dat het minder dan 20% is inmiddels. Van de mensen die met die Helicobacter rondloopt. Hooguit mensen met een migratieachtergrond, die hebben weer een veel hogere kans dat ze Helicobacter bij zich hebben. En de kans dat je ooit last van je Helicobacter krijgt is ook niet zo vreselijk groot. Is ongeveer 10-15% lifetime risk. Maar ja, er zitten een aantal dingen aan. Hè. Dus enerzijds heb je het risico dat je ulkerziekte gaat krijgen. En anderzijds is dat toch ook de associatie met maagkanker. En dat vind ik wel een hele lastige. Het heeft lang geduurd voordat er een beetje bewijs kwam dat het eradiceren van de Helicobacter ook wel invloed had op dat risico dat je maagkanker zou krijgen. Maar die aanwijzingen zijn er inmiddels wel. Dus ook al heb je er niet direct last van, dan vinden we toch dat op het moment dat je een Helicobacter vindt, dat je hem wel moet eradiceren. Moet je dan actief bij iedereen op zoek gaan? Nee, maar het gebruik van protonpompremmers maakt wel dat de invloed van Helicobacter op je maagslijmvlies, met name de atrofische gastritis, toeneemt. Dus die combi is niet verstandig. En als je dus ergens in je achterhoofd houdt dat starten met PPI in combinatie met Helicobacter misschien ook op de lange termijn schade doet voor een patiënt, dan is het om die reden ook nuttig om die Helicobacter echt op te sporen en te eradiceren.
Oké. Dus eigenlijk samengevat, het komt niet vaak voor. Je zegt zo'n 20% is je schatting. Het heeft wel echt risicoverhoging op ulcera en maagcarcinoom. En dan dus niet algemeen de bevolking testen. Maar als je dus iemand met maagklachten hebt, ja, dan is er een goede reden om dan de Helicobacter te testen voor de PPI. Want ook de PPI tezamen met een aanwezige Helicobacter pylori, dat heeft juist weer een verhogend effect op maagcarcinoom.
Ja.
Dus is het een extra reden om die Helicobacter pylori op te sporen en te behandelen.
Ja, precies. Ja.
Ja.
En logistiek gezien eigenlijk ook nog makkelijker. Want stel iemand heeft aanhoudende maagklachten, dan zou je anders eerst die PPI weer 2 weken moeten stoppen. Ja. Voordat je de Helicobacter pylori kan testen. En als je hem nu eenmaal hebt getest en hij is negatief, dan weet je ook, hè, er is een heel laag risico op herbesmetting. Dus als hij eenmaal negatief is, hoef je hem ook niet meer te hertesten.
Ja. Ja, en dan dus wel even navragen of iemand niet al over de counter PPI gebruikt van de drogist of zo.
Ja, dat is dan inderdaad wel heel belangrijk dat iemand echt 2 weken geen PPI heeft gebruikt.
Ja, helder. Antacide mag wel, hè?
Dat mag wel.
Ja. Oké. Dan bij nachtelijke klachten. Nou, er is ooit eens een keer een nieuwsitem over geweest. Dat kan ik nog steeds goed herinneren. Dat zo'n mooie titel had. Left is right. Oftewel, op je linkerzijde is de goede zijde om te liggen. Ja, mensen zullen dat zelf ook wel aanvoelen. Maar zijn er nog tips in de standaard bij nachtelijke refluxklachten?
Ja, er is wel enig bewijs echt om je hoofdeind te verhogen en een langere tijd te hebben tussen het avondeten en naar bed gaan. En het lastige blijft natuurlijk dat niet-medicamenteuze opties heel weinig zijn onderzocht. Dus het is ook heel erg wat patiënten daarin zelf ervaren. Maar daarin kan slapen op je linkerzij ook bijdragen.
Ja.
Ten opzichte van je rug of op de rechterzijde.
Ja, wat ik nog wel mooi vind, mijn vorige Ajos, die had deelgenomen aan dat onderzoek van Schuitenmaker over de ligging in bed. En er is een apparaatje, een trilapparaatje, wat kan helpen om te maken dat je in de goede houding in bed blijft liggen. Dus we zijn toen samen op zoek gegaan naar dat apparaatje. Dat was nog niet zo makkelijk te vinden en dat was ook niet heel goedkoop. Dus dat zijn dan weer van die dingen. Ja, ik denk 1 onderzoek bewijst nog niet dat de oplossing voor een hoop mensen is. Maar je zou je kunnen voorstellen dat in een volgende herziening van de maagklachtenstandaard daar nog wat beter naar gekeken gaat worden. Maar de beschikbaarheid en de kosten van zo'n apparaatje, wat maakt dat je in 1 houding blijft liggen, ja, dat beperkt misschien de praktische toepasbaarheid.
Ja.
Bij snurken heb je wel de tip om een tennisbal in je pyjama te naaien, zodat mensen niet op hun rug gaan liggen. Maar dat maakt natuurlijk nog niet dat je daarmee voorkomt dat mensen op hun rechterzij gaan liggen. Dan moet je met 2 tennisballen gaan werken. Nou,
voetbal.
Voetbal, ja. Nou goed, dus praktische toepasbaarheid is nog wel een dingetje.
Ja. Nou, en dan nog even verder ingaan op de PPI's. Jullie beschrijven in de herziening verschillende dingen van over PPI's die mij nog niet helder waren. Laten we er even langs gaan. Doseringen 20, 40, 80. Maar wat maakt die dosering nou eigenlijk uit? En wat zijn nog verdere adviezen over hoe het dan in te nemen?
Je begint met een lage dosering PPI. En omeprazol 20 milligram is de eerste keuze, eigenlijk met name op basis van de kosten. En dat kun je ophogen als dat onvoldoende verlichting geeft van de klachten. De omeprazol kun je ophogen tot maximaal 2 keer per dag 40 milligram. Als tweede keuze is er esomeprazol 20 milligram of pantoprazol 40 milligram. Of eventueel rabeprazol 20 milligram.
En die pantoprazol kan toch ook gewoon 20 milligram zijn?
Ja, maar bij maagklachten is het advies om te starten met 40 milligram. Die doseringen liggen inderdaad wel wat anders als je het preventief gebruikt bij het gebruik of bij de combinatie van een NSAID. Dan zijn die doseringen net iets anders.
Ja, dan is het 20 hè, van de pantoprazol. Ja. En wanneer moet je het nou innemen? Moet het nou juist bij de maaltijd of gewoon 1 keer per dag 's ochtends? Maakt dat nog uit voor de klachten?
Ja, het advies is om de PPI in te nemen op een nuchtere maag. Dus voor het ontbijt met een glaasje water en in te nemen zonder te kauwen. En stel je gaat ophogen naar 2 keer per dag, dan is de tweede dosering het advies om die voor de avondmaaltijd in te nemen.
En dan is er ook invloed op het cytochroom P450. Kan je de relatie met de PPI uitleggen, Otto?
Ja, kijk, je moet denken, ons lichaam is niet gek. Op het moment dat wij geneesmiddelen innemen, dan wil het lichaam weer van die geneesmiddelen af. Dus die moeten uitgescheiden worden via de nieren, via de lever. Of ze worden gemetaboliseerd. En dat is bij een aantal van onze protoprolremmers het geval. Met name de omeprazol, de lansoprazol, de pantoprazol. Die worden in de lever gemetaboliseerd tot onwerkzame metabolieten. En dat gaat via dat cytochroomsysteem. Nou is het punt dat er in die cytochromen, daar zit genetische variatie. En dat betekent dat je een grote club van mensen hebt die gemiddeld hun geneesmiddelen afbreekt of omzet in niet werkzame metabolieten. Maar er zijn ook mensen die het heel traag doen. Hè, dat is ongeveer een kwart van de bevolking in Nederland. En dat betekent, die hebben dus niet zoveel van die geneesmiddelen nodig, omdat die geneesmiddelen lang doorwerken. Nou is dat geen enkel probleem ten aanzien van de lage dosis, want ze zullen er geen bijwerkingen van hebben. Ze zullen er voldoende verlichting van hun klachten bij hebben. Maar 1 op de 20 mensen is juist een ultrasnelle metaboliseren. En dat betekent dat die dus heel snel weer klachten krijgen met een standaard dosis. Nou, die standaard dosis moet je dus gaan ophogen als je mikt op klachten. Je wil eigenlijk bij veel van de maagklachten is het stoppen van de klachten, dat is de bedoeling. En soms heb je 20, soms heb je 40, soms heb je 80 nodig. Maar je moet weten dat dat vaak berust op die genetische achtergrond, op die snelle metaboliserers. Ja. En wat ik eraan toe kan voegen is dat dus met name omeprazol, pantoprazol en lansoprazol gevoelig zijn voor die genetische variatie, terwijl rabeprazol en esomeprazol daar niet gevoelig voor zijn. Op het moment dat je dus een sterke aanwijzing hebt of zelfs het bewijs via farmacogenetisch onderzoek dat mensen ultrasnelle metaboliserers zijn, dan moet je dus kiezen voor zo'n middel als esomeprazol of rabeprazol, omdat die gevoeligheid voor die genetische variatie ontbreekt.
Ja, en dat is maar bij 1 op de 20, hè? Dat ze sneller metaboliseren.
Ja, 5% van de bevolking. Ja.
En hoe pak je dat dan in de praktijk aan?
Nou, in de praktijk zul je dus gewoon ook klachten ophogen. En dan moet je in gedachten houden, heeft iemand nou onvoldoende verlichting omdat hij een genetische variatie heeft waardoor hij snel afbreekt? Of is er eigenlijk helemaal geen zuurgerelateerde klacht? Dan hebben we hier te maken met functionele maagklachten. Daar zit natuurlijk voor de dokter nog wel eens een inschatting. Hè?
Ja.
Maar zoals we er in de standaard tegenaan kijken, zeggen we, nou, dat onderzoek naar die genetische variatie, dat heb je eigenlijk alleen maar nodig als mensen een indicatie hebben voor het gebruik van protonpompremmers die niet aan klachten gerelateerd is. Dus dat zijn mensen die ernstige afwijkingen in de slokdarm hebben. Bijvoorbeeld een graad C of D oesophagitis met stenosering. Dat zijn de problemen die je echt, daar ga je niet op klachten in. Die mensen moeten de rest van hun leven flinke zuurremming gebruiken. En dan kan het zijn dat je op grond van die indicatie denkt, nou, dan wil ik toch eerst eens eventjes met mijn farmacogenetica kijken of dat toevallig snelle metaboliserers zijn. Nou, ik denk dat dat iets is wat we in de toekomst nog helderder moeten krijgen. We suggereren, we spreken dat in de standaard. Maar ik denk dat dat nog wel net een stap te ver is, omdat farmacogenetica, ja, ze zijn dan wel een jaar of 10, als het geen 15 is, bekend. Maar het neemt nog niet de grote vlucht. Het is nog redelijk duur. Bij mijn weten kost het iets van €100 om zo'n onderzoek te doen. De apotheek heeft er nog wel wat werk aan. Maar aan de andere kant kun je wel heel goed de dosering van allerlei medicatie erop afstemmen. Dat is een beetje de situatie.
Ja. Ja, en waarom niet gewoon al die mensen die het echt sowieso nodig hebben, gewoon esomeprazol geven in plaats van testen overwegen?
Ja, omdat esomeprazol wel een heel krachtig middel is. En dan kom je natuurlijk vanzelf een beetje op het punt van wat kan het kwaad om mensen hun zuur te remmen? Nou, je hebt maagzuur ook niet voor niks gekregen. Hè? Het doodt allerlei micro-organismen die zich via ons maag-darmkanaal in ons lichaam willen verspreiden. En dat is niet verkeerd. Bovendien ondersteunt het de vertering. Dus om zomaar klakkeloos alle zuur bij iemand plat te leggen, alle zuurproductie, dat is niet verstandig. Zeker met de toenemende reislust van mensen. Ze gaan nog eens naar Griekenland, maar ze gaan ook naar Afrika of weet ik veel waar. En dan neemt ook wel het risico op allerlei maag-darm-infecties flink toe. Dan staan er op de achtergrond natuurlijk toch altijd de risico's van protonpompremmers. Dat zijn allemaal zwakke risico's, maar ze zijn er wel. Dus ik denk dat er meer dan genoeg redenen zijn om niet te zeggen, hup, meteen de maximale dosis.
Ja, helder.
Maar het is ook de reden dat in de eradicatiekuur wordt echt esomeprazol aanbevolen. Juist zodat je die 1 op de 20 mensen daarmee ook goed behandelt. En dat is natuurlijk ook om de pH in de maag te doen verlagen, zodat de twee antibiotica soorten goed hun werk kunnen doen.
Ja. Hey Otto, jij zei net, je moet erop bedacht blijven. Is het de PPI die niet werkt of is het iets functioneels wat zou kunnen spelen? Wat zou jou in de praktijk daarin helpen om die te overwegen?
Dat is best een lastige, want de schatting is dat toch ongeveer de helft, zo niet meer, van wat zich aan maagklachten bij ons aandient, dat functionele klachten betreft. En functionele klachten, daar krijgen we toch niet zo heel goed grip op. Hè. Het is voor een deel is het een verandering van het maag-darmkanaal motoriek, maar voor een ander deel zijn er ook vooral de psychologische factoren van belang. Het verhoogde prikkelperceptie, hoe zeg je dat? Verhoogde pijnperceptie bij mensen. Soms helpt dan toch wel het remmen van het zuur. Alleen weten we ook dat daar een enorm placebo-effect bij zit. Hè? Dat is zeker 40, misschien wel 60%. Dus dat zijn wel lastige inschattingen. En ik denk dat daar voor een belangrijk deel ook geneeskunst om de hoek komt. Dokter kent zijn patiënt en kan met die patiënt wel een soort inschatting maken van is dit zuur gerelateerd of niet.
Ja.
Maar we zullen toch altijd heel snel wel die protonpompremmers geven. Of leefstijlfactoren. Alles wat op de een of andere manier grip krijgt op die maagklachten. Het is moeilijk om daar een sluitend antwoord op te geven. Hoor.
Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk ook het lastige. En dan hebben we het bij het eerste stukje over voor de medicamenteuze stappen. Hebben we het daar nog niet eens over gehad. Over alle soorten van spanning die er spelen. Dat ook wat aandacht mag krijgen.
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Daar zit een overlap met prikkelbare duimsyndroom, hè, wat natuurlijk ook een functionele stoornis is.
Ja.
En dat leggen we wel eens uit als een verstopte regenpijpsyndroom. Als er in het distale deel van je maag-darmkanaal problemen zijn, dan kun je daar natuurlijk ook in het proximale deel problemen mee krijgen.
Ja. Ja.
Dat is een continuum, denk ik.
Ja. Ja. Hoe ga je dan eigenlijk verder als je hebt de HP-test gedaan, die is bijvoorbeeld negatief, er zijn klachten, je geeft een PPI dan voor een bepaalde periode en dan als iemand na 4 weken of zo je probeert af te bouwen en dat lukt eigenlijk niet goed, dan kan je nog die of farmacogenetische testen overwegen of de overstap naar esomeprazol en als er dan nog klachten blijven.
Nou, je kan natuurlijk de PPI op gaan hogen volgens de standaard. En ook belangrijk om goed te blijven nadenken van klopt je diagnose. Blijf alert op alarmsymptomen en heroverweeg van waar staan we. Of is het inderdaad meer, vergt het ook meer een aanpak die meer sluitend is voor functionele klachten.
Ja. Kan je nog eens even de alarmsymptomen opnoemen?
Dat is aanhoudend braken, gewichtsverlies en anemie.
Dysfagie. In de familie is dat ook hier een alarmsymptoom?
Dat is niet direct een alarmsymptoom, maar dat is wel een relatieve indicatie zijn om bij, zeker als iemand ouder dan 50 is of nog andere relatieve risicofactoren heeft, om dan ook nog eventueel een gastroscopie te overwegen.
Ja. Ja.
Ja, ik vind dat de leeftijd boven de 50, dat vind ik een belangrijke en vermageren. Er staat natuurlijk een hele lijst in de standaard. Maar als iemand bij je komt met nieuwe klachten, nooit eerder klachten gehad en die is boven de 50 en ook nog wat afgevallen, dan gaan de alarmbellen aan.
Is er een reële angst van mij dat veertigers die dan langdurige klachten hebben, de leefstijl, dat krijgen ze maar niet op orde en ze houden klachten van maagzuur, dat daar een Barrett-esophagus kan ontstaan terwijl je maar met die anticida blijft doorgaan?
Dat is een aardige. Ik zeg nooit dat niet zou kunnen. Want Barrett's overigens is natuurlijk gerelateerd aan refluxklachten. Maar er zijn een paar dingen. Je moet je ten eerste realiseren dat het hebben van Barrett-afwijkingen in je slokdarm. Het is steeds duidelijker geworden dat de progressie naar maagkanker en de kans dat daar maagkanker uit voorkomt, is veel kleiner dan we lang gedacht hebben. En daarom wordt er natuurlijk ook al heel lang getwijfeld of surveillance op een Barrett is overigens nou wel zo relevant. Dus er zijn eigenlijk heel veel mensen die hebben een klein Barrett segment. Waarschijnlijk heeft het helemaal geen enkele zin om die mensen onder controle te houden. Tegelijkertijd, ook als je nog eens puur naar onze standaard kijkt, het hebben van reflux is helemaal niet een reden om een gastroscopie te gaan doen. Dus, die Barrett's overigens, die komt misschien bij veel meer mensen voor dan wij denken, omdat daar lang niet bij iedereen een gastroscopie gebeurt. En op zich is het ook niet we hebben niet in ons algoritme een punt te zeggen, nu zou de kans dat een Barrett's overigens ontstaan, is zo groot geworden dat je daar nu eens een gastroscopie voor zou moeten doen.
Ja.
Dat vinden we niet nuttig. Ja. We vinden dat je echt op klachten moet behandelen bij reflux.
Ja, en dat vind ik toch een beetje spannend soms.
Nou, dan kom ik op mijn eerste punt. Het hebben van een Barrett's overigens is, dat klinkt een beetje dreigend, maar ik begon net al te zeggen, de kansen dat daar uiteindelijk een oesophaguscarcinoom uit voortkomt, die blijkt toch veel kleiner te zijn dan we jarenlang gedacht hebben.
Hier plaats ik graag nog even een extra opmerking, want dit vraagstuk wordt juist ook besproken in een podcast die zal verschijnen op 14 juli van dit jaar. Het gaat over een onderzoek dat dus meer ingaat op deze vraag, namelijk het opvolgen van verwijsadviezen in de NAG-richtlijn bij refluxklachten. En welke bevindingen werden dan bij endoscopisch onderzoek vastgesteld? 14 juli dus. Gaan we nu weer terug naar de podcast waar we het gaan hebben over de Helicobacter pylori eradicatie. De Helicobacter pylori eradicatie. Nou, hier is al in december 2024 een podcast over geweest. Gingen we vrij in de diepte over de resistentie en hoe het dan precies tot die maagcarcinoom zou kunnen leiden. Wat is de aanpassing geworden in de standaard?
Nou, de belangrijkste aanpassing in de herziening is dat de eradicatiekuur verlengd is. Dus dat was eerder 7 dagen en dat is nu 10 dagen. En dat je standaard test na de eerste eradicatiekuur. Dus je geeft na die 10 dagen nog 4 weken je protonpompremmer door. Dan stop je die gedurende 2 weken en dan hertest je.
Ja.
Zodat je ook zeker weet of je hem goed hebt behandeld.
Ja, en als je een positieve hebt daarna?
Ja, dus als de Helicobacter pylori daarna nog steeds positief blijft, dan voorheen stond er in de standaard hoe behandel je de tweede Helicobacter pylori? Dat is ook eruit gehaald, omdat we zien dat er heel veel regionale verschillen zijn in de behandeling daarvan. Dus het advies is om dan te overleggen met de microbioloog uit jouw regio.
Ja. Ja, en die 10 dagen is het geworden in verband met toename van resistentie dus van de Helicobacter pylori.
Klopt, ja.
Ja. En wat mij in die podcast heel erg daar ook van is bijgebleven, is dat die therapietrouw, dat die dus laag is bij het behandelen van de Helicobacter pylori, omdat het ook gewoon heel vervelend is. Ze hebben klachten van de antibiotica. Maar ja, het is maar 7 of nu dus 10 dagen. Dat is nog lastig voor de therapietrouw. Maar die 10 dagen moeten ze dus echt volhouden. Hoe irritant dan ook. Maar dat is natuurlijk ontzettend belangrijk om die resistentie niet te laten doen toenemen.
Ja, zeker. Dus je uitleg daarin is denk ik ook van groot belang.
Ja.
En ja, het is inderdaad echt een kuur met heel veel pillen. Dus als je uitrekent, dan schrijf je 90 pillen voor. Dat is natuurlijk echt gewoon heel veel. Maar het is wel echt belangrijk om dat in 1 keer goed te doen. Dus bespreek ook met de patiënt. Oh ja, als je nu een hele drukke week hebt of heel veel onregelmatige diensten, dan is het niet handig om nu deze kuur te starten. Wanneer gaan we? Dus de timing van de kuur kan daar bijvoorbeeld aan bijdragen. Op een moment dat je wat meer regelmaat hebt, zodat je hem ook echt goed kan afmaken.
Oh, dat is echt wel een hele goede tip. Daar zou ik echt niet over nadenken bij zo'n kuur. Maar ja, je kan hem gewoon uitstellen natuurlijk.
Ja, het maakt niet heel veel uit of dat nou een week later of eerder gebeurt. Maar het is wel, we vinden het wel belangrijk dat je hem gaat behandelen.
Ja.
Als je een positieve Helicobacter hebt gevonden.
Goeie tip. Nog meer tips rondom deze behandeling? Eradicatie?
Nou, goede uitleg waarom je deze kuur behandelen, waarom je deze kuur belangrijk vindt. Dus dat bij een maagsfeer je klachten verdwijnen en dat je ook een recidief daarmee kan voorkomen. Bij refluxklachten kunnen de klachten soms wat verminderen. En dat met deze behandeling je uiteindelijk doet om de kans op maagkanker ook iets kleiner te maken.
Ja. Otto, nog aanvullingen?
Nou, wat ik zelf ook altijd doe bij een eradicatiekuur is de patiënt bellen aan het eind van de kuur om te kijken of het gelukt is. En dat leg ik ook van tevoren uit, ook in het kader van het belang aan de patiënt overbrengen om die kuur volledig af te maken. Als die weet dat de dokter gaat bellen, dan zullen ze hopelijk nog eens wat extra gemotiveerd zijn om de kuur echt af te maken. En als het niet gelukt is, ja, dan is het niet gelukt. Dat is heel vervelend. Want ja, inderdaad, dan neemt de kans dat resistentie ontstaat alleen maar toe.
Ja, ja, goede tip.
En Otto, zou je dat dan nu op dag 7 doen? Om een soort van pep talk voor die laatste 3 dagen nog te motiveren?
Nou, dat was natuurlijk wel altijd zo, want het was dag 7. Nou, daar moet ik eens even over denken. Ik vind dat een aardige.
Ja, ik vind dat goed.
Weet je, de tweede lijn, die wil eigenlijk liever dat wij 14 dagen geven, want dat is hun advies. Als je nou kijkt naar de evidence die ervoor is, dan is 14 dagen inderdaad beter dan 7 dagen. Maar het verschil tussen 10 dagen en 14 dagen is niet significant. En nou, vanwege de reden die Lois net al aangaf, hebben wij dus voor die 10 dagen gekozen, want de kans dat mensen dat 14 dagen gaan volhouden wordt alleen maar kleiner. Dus daar zitten hele praktische aspecten aan.
Ja. Nou, kan iemand van jullie dat even samenvatten? Wat nou echt de concrete veranderingen zijn in deze standaard? Want dan kunnen we gaan afronden.
Ja, nou ja, als stap 2 is de H2-receptor antagonist is komen te vervallen. Is het advies om eerst een Helicobacter pylori test te doen voordat je start met een PPI.
Dat is een belangrijke.
Belangrijke. En verder zijn er dus echt veranderingen in de eradicatiekuur. Dus die is verlengd naar 10 dagen en je doet standaard een test om te kijken, is de behandeling goed uitgepakt?
Ja, en dan als die niet geëradiceerd is?
Dan overleg je met de microbioloog uit je eigen regio.
Goed. Nou, en dan los van deze standaard zelf. Ik vind het wel heel leuk dat jij hebt meegedaan als IELTS toenertijd aan deze werkgroep, Lois. Heel leuk dat je dat hebt gedaan. Er zit al best wel veel werk in, maar ook heel leerzaam. Kan jij eens aan de luisteraar meegeven, misschien om te enthousiasmeren ook, waarom en wat heeft het je gebracht?
Ja, ik vond het heel leerzaam om te zien hoe zo'n gedeeltelijke herziening tot stand komt van iets wat je in je werk eigenlijk dagelijks gebruikt. Ook om af te wegen en te zien hoe je die balans opmaakt dat een standaard en dat de informatie die je dan op die manier geeft, dat up-to-date is en volledig is, maar ook dat het overzichtelijk is en praktisch toepasbaar blijft.
Ja, nou, Otto en Lois, ontzettend veel dank voor jullie uitleg over deze herziene standaard.
Graag gedaan.
En dan rest mij nog om de volgende podcast aan te kondigen. Die verschijnt over een week. En dat gaat over het anabole gebruik. Nou, die heeft Marco opgenomen. Goed, nou nogmaals heel veel dank. En luisteraars, tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!